Broeders en zusters, ik wil u graag iets lezen uit de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 1 vanaf vers 2, waar staat: aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepenen heiligen, met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Zou het God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. Geschreven aan de gemeente Gods. Daarna staat erachter, en ik denk altijd met veel kleinere lettertjes, die te Korinthe is. En dan weer met grote letters. De geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats. En uit de zin, uit het vers blijkt dat weliswaar de brief natuurlijk gericht werd aan de gelovigen in Korinthe, maar dat de inhoud van de brief zo zonder meer bestemd is voor de geroepen heiligen, met allen dus die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, want aan de plaats Korinthe is het uiteraard niet gebonden. Het mag dan zo zijn dat deze brief geschreven is natuurlijk aan de gelovigen in Korinthe, betekent alleen dat de dingen die daarin genoemd worden verwijzen naar de plaatselijke omstandigheden daar. En dat komt ook meteen aan de orde in de versen die we net niet meer gelezen hebben, namelijk vers 10 en 11, waar gesproken wordt over dat er scheuringen zijn in de gemeente daar, en dat er twisten zijn, want dat staat er ook nog, en dat er in de praktijk verdeeldheid is zodanig dat een ieder van u zegt: ik ben van Paulus en ik van Apollos en ik van Kefas en ik van Christus enzovoorts. Mag aannemen dat het hier niet gebeurt, maar neem niet weg dat waar diezelfde omstandigheden zich voordoen, de brief uiteraard meteen ook regelrecht toepasbaar is. Hoe het ook zij, een brief geschreven aan gelovigen in het algemeen en bovendien aan de gemeente Gods, zegt vers 2, waarmee maar gezegd wil zijn dat de gemeente niet onze gemeente is, hoewel we ons er bij voorkeur toch wel mee identificeren. Het is de gemeente waarvan wij leden geworden zijn, zoals later in hoofdstuk 12 tot en met 14 ook uitgebreid wordt toegelicht, met alle consequenties van dien. Maar neem niet weg dat het niet onze gemeente is, dus de gemeente Gods, en in principe is er ook maar één. Waarna natuurlijk iemand tot ontdekking komt dat de uitdrukking ook ergens in het meervoud staat, de gemeenten Gods enzovoorts. Maar dat mag dan zo wezen, het neemt niet weg dat al die gemeenten samen wel degelijk de gemeente enkelvoud Gods zijn, want er is er heus maar één, al is er natuurlijk in de praktijk hier op aarde sprake van verzamelingen van gelovigen op verschillende plaatsen. Ik heb bijna gezegd vergaderingen van gelovigen op verschillende plaatsen, maar daar kwam ik net niet op, dus ik doe het alsnog. Vergaderingen dus van gelovigen in verschillende plaatsen met kleine letters, uiteraard. Gemeente God schrijft men hier met een hoofdletter. En niet dat dat echt wat betekent, maar ik wou het maar zo laten. Hè. Wij kennen maar één algemene christelijke kerk, de gemeente Gods. En die kent maar één hoofd. En dat is dus niet de paus, denk ik. Hè? Nee, dat is inderdaad Christus zelf, of God zelf eventueel. En daarom heet de gemeente zo, aan de gemeente Gods. Meer in het bijzonder aan de gemeente in Korinthe, maar in het algemeen aan de geheiligden in Christus Jezus, die dan ook geroepen heiligen genoemd worden. Dat is ook niet voor niks uiteraard. Want de gedachte is in de eerste plaats dat wij als gelovigen geheiligd zijn, afgezonderd zijn van de wereld namelijk, maar dat is de ene betekenis, eigenlijk de negatieve toepassing van de term heilig, namelijk afgezonderd van de wereld. En de positieve betekenis is dat wij heel gemaakt zijn, geheiligd zijn, heel gemaakt zijn, inderdaad verbonden zijn met de levende God en met de levende Christus, waarna dus deze uitdrukking geheiligden in Christus Jezus blijkt gewoon een synoniem te zijn voor gemeente Gods, want beide termen spreken over eenheid en verbondenheid, namelijk met Christus, dan wel daardoor met God zelf, uiteraard. Verder wordt er gezegd geroepen heiligen. En het woord geroepen komt hier niet voor het eerst voor. Het stond in vers 1 ook, waar de apostel zichzelf voorstelt als een geroepen apostel. Dat wil zeggen een gezonden, een apostel, maar daartoe geroepen door Jezus Christus zelf en door de wil van God. Maar op dezelfde wijze zijn ook alle heiligen, alle gelovigen, inderdaad geroepenen. Geroepenen niet door mensen, geroepen ook niet door iemand die het evangelie predikte of iets dergelijks, maar geroepen uiteraard door de Heer zelf. Het is een term die op vele plaatsen ook weer naar voren komt. We zijn wellicht geneigd eroverheen te lezen. Maar het is een term die op vele plaatsen weer gebruikt wordt als gezegd wordt dat wij allen als gelovigen één en dezelfde roeping deelachtig zijn geworden enzovoorts. En dan als vervolg erop uiteraard dat we in overeenstemming met die roeping ook daadwerkelijk zouden wandelen of leven. En dat is iets wat in bijzonder natuurlijk naar voren komt in deze Korinthebrief, en feitelijk ook in beide Korinthebrieven, waar er juist sprake van was dat deze gelovigen in Korinthe weliswaar geroepenen zijn en heiligen zijn en leden zijn van de gemeente Gods, of hoe het allemaal maar heten mag, maar dat in de praktijk daar weinig van beleefd werd, zal ik maar zeggen. Zeker niet sprake van een wandelwaardige roeping waarmee deze Korintiërs geroepen waren. Niettemin, de apostel opent zijn brief toch met deze zeer positieve woorden. Gemeente Gods, geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook ter wereld, want het is inderdaad niet alleen hun Heer, het is ook het is onze Heer, en we hebben maar één Heer, zegt trouwens Efeze 4 in ditzelfde verband, want daar hebben jullie bekende teksten van. Wandelen waren de roeping waarmee wij geroepen zijn. U benadrukt daar behouden de eenheid des geestes, want we hebben één Heer. En daarna nog een boel dingen die we ook maar één hebben. Maar in ieder geval één Heer. En in de praktijk, via dat begrip gemeente Gods, is die ene Heer ook inderdaad het ene hoofd uit hoofdstuk 12 en wat er verder volgt. En daarmee wordt dus uitdrukkelijk in dit vers niet alleen een adressering van de brief gegeven, hoewel het dat natuurlijk in de eerste plaats en historisch is, een adressering, maar tegelijkertijd wordt al de bijzondere identiteit van de gemeente aangegeven en wordt feitelijk ook al ingegaan op de inhoud van deze brief, die immers in zijn geheel tot strekking heeft dat de gelovigen inderdaad die eenheid in Christus zouden bewaren, vanzelfsprekend. En dan begint de brief met de gebruikelijke groeten. Genade zij u en vrede van God. Een paar dagen terug kwamen we dezelfde uitdrukking tegen in de Galatenbrief. Dat is nou eenmaal zo. Alle brieven van Paulus beginnen, nou niet allemaal beginnen letterlijk met deze groet. Maar de paar die ik als uitzondering op mijn lijstje had staan, die blijken wel degelijk ook te beginnen met aankondiging van genade en daarna aankondiging van vrede. Alle brieven van Paulus dus, hoewel het niet altijd met dezezelfde uitdrukking gezegd wordt. Maar meestal wel, genade zij u, in ieder geval in alle gemeentelijke brieven, genade zij u en vrede van God, onze Vader, die we dus ook gemeenschappelijk hebben, en daarmee ook van de Heere Jezus Christus. Ik vind altijd een geweldige opschrift, een inleiding van de brief, want we zijn wellicht geneigd over de groeten heen te lezen, omdat het nou eenmaal zo hoort bovenaan een brief, niet waar. Maar toch zit er een grote waarheid achter, een waarheid die uiteindelijk zelfs de inhoud van al die brieven dekt. Ik heb al vaker gezegd, dat is ook niks bijzonders, hè, dat deze groet hierboven eigenlijk een soort van samenvatting is van de gebruikelijke wijze van groeten, weet u wel. Genade als aanduiding van de, of als weergave van de Griekse wijze van groeten, en vrede als weergave van de Hebreeuwse of Joodse wijze van groeten. En historisch is het dan ook zo dat de apostel deze beide begrippen samenvat. Dat is al aardig, omdat het ook staat voor de inhoud van zijn boodschap, namelijk dat Joden die vrede wensen, en heidenen of Grieken die genade wensen, één zijn inderdaad in Christus. En voor zover zij gelovigen zijn en dus één zijn in Christus, vallen deze beide groeten van genade en vrede dus ook inderdaad samen. Zodat met die groet inderdaad niet alleen de Griekse gelovigen en de Joodse gelovigen tegemoet gekomen wordt, maar tegelijkertijd wordt erin uitgedrukt dat zij inderdaad één zijn in Christus. En bovendien wordt de groet natuurlijk aangevuld met van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Want genade en vrede komen inderdaad alleen van God. Dat staat er ook netjes bij. Niet genade die we van mensen ontvangen, niet vrede van mensen, want dan zouden we voor onze vrede zelfs afhankelijk zijn van andere mensen. Maar zo is het niet. We hebben namelijk vrede met God of vrede bij God. En daarom komt onze vrede inderdaad van God. En hetzelfde geldt voor genade. Maar er zit natuurlijk nog veel meer achter. Het aardige is dat heel dit schriftgedeelte, wat ik u gelezen heb, en dan ook verder, een stukje van vers 10 tot en met, eigenlijk tot en met 16, dat hele gedeelte valt eigenlijk onder deze groet. Genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Het is namelijk zo dat in deze aanhef die wij gelezen hebben tot en met vers 9, eigenlijk op zeer positieve wijze over de Korintiërs gesproken wordt. Dat in de eerste plaats. Terwijl later blijkt, vanaf vers 10, dat de apostel helemaal niet zulke positieve gedachten over de gelovigen in Korinthe heeft. Integendeel, de Korintiërs zijn nog altijd, staan nog altijd spreekwoordelijk bekend om hun vleeselijke instelling. Dat is dan nog netjes gezegd. Want historisch stonden de Korintiërs in het algemeen, niet de gelovigen, maar de Korintiërs in het algemeen, even spreekwoordelijk bekend voor hun losbandige levenswandel, om het dan maar eens zo te zeggen. Er is zelfs een werkwoord van afgeleid, hè? Leven als een Korintiër. Dus het werkwoord korintiseren, zouden wij zeggen. In het Nederlands, als je het netjes vertaalt, het Nederlands korintiseren. Leven als een Korintiër. Dus ze stonden bepaald niet in hoog aanzien in de wereld van die dagen. Maar goed, laat dat maar even buiten beschouwing. In elk geval de gelovigen uit Korinthe, want daar spreken wij eigenlijk uitsluitend over, die stonden bekend om hun vleeselijke gezindheid, een gebrek aan geestelijk inzicht enzovoorts. En het moet toch een beetje opvallen dat de apostel desondanks aan het begin van zijn brief zoveel positieve uitspraken doet over de Korintiërs. Niet alleen in de uitdrukking genade zij u en vrede van God. Dat is al erg positief, want genade onderling kende men in Korinthe niet, zoals uit hoofdstuk 5 mag blijken. Daar sleepten we elkaar immers voor de rechter, voor de haagse rechter wel te verstaan. En dat is niet genade, maar wet minstens. En dan houden we het nog aan de nette kant, hè. Dus genade was er niet. Vrede was er trouwens ook niet, want als de een zegt ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en de ander van Kefas of ik ben van Christus, dan zijn daar scheuringen, zoals het hier heet, en twistingen, en dan kennen zij onderling in elk geval geen vrede. Hoe kan de apostel nou zeggen genade zij u en vrede enzovoorts? En dan zeggen we nou, dat komt omdat hij ze dat toewenst, dat hebben ze hard nodig blijkbaar. Nou goed, zo kunnen we ons er nog even onderuit praten, maar in het volgende vers lukt ons dat niet meer, want daar staat in vers 4, ik dank mijn God alle tijd over u, dat wil zeggen bij elke gelegenheid, dat dankt hij God voor de Korintiërs vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat is dan toch wel erg positief. En lijkt toch op zijn minst in strijd te zijn met wat er daarna in de brief volgt. En dan hebben we het nog niet eens over de daaropvolgende verzen, want het wordt steeds positiever. Namelijk, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden, en dat is gewoon de vertaling van logos, dus woord, in alle woord. Gij zijt dus in alles rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis. Dan vraag je je af wat bij die Korintiërs nou in vredesnaam eigenlijk nog ontbreekt. En dat terwijl in de woorden die volgen, en met name dan, in ieder geval in hoofdstuk 2, uitdrukkelijk gezegd wordt dat de apostel niet voorgenomen had iets te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruist. En dat zegt hij in vers 2 van 1 Korinthe 2, nadat hij in vers 1 van 1 Korinthe 2 gezegd heeft: als ik tot u ben gekomen, ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid, want dat moet er staan, u verkondigende de verborgenheid van God. De apostel brengt namelijk in deze eerste verse van 1 Korinthe 2... en eigenlijk in heel Korinthe 2, naar voren dat het hen wel degelijk ontbrak aan kennis van Christus, dat het hem wel degelijk ontbrak aan wijsheid, en dat hij in ieder geval nog veel meer hen te zeggen had, te prediken had, te leren had, wat hij tot op heden, tot op het schrijven van deze brief, in elk geval nog niet gedaan had. Hoe kan hij dan zeggen: ik dank God te alle tijd over u, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle woord en alle kennis. Want alle woord hadden ze kennelijk niet, en alle kennis hadden ze kennelijk ook niet. Wat hadden ze dan wel? Volgende vers, hè. Wat hadden ze dan wel? Alzo dat het u aan geen gaven ontbreekt. Dat hadden ze wel. Gaven? Dat er u aan geen gave ontbreekt, verwachten we de openbaring van onze Heer Jezus Christus. En dan gaan we nog maar even verder zo, hè? Vers 8. De Heer Jezus Christus, welke, en dan strepen we het woordje God gewoon weer door, hè? Of we slaan het op zijn minst over. Welke u ook zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Maar misschien zijn ze dan onstraffelijk in de dag van onze Heer Jezus Christus. De apostel beschouwt hen niet als onstraffelijk of als onberispelijk, want hij berispt hen hier in deze brief en ook de volgende Korinthebrief uitgebreid. Zeer uitgebreid, mag ik wel zeggen. Dus er mankeerde toch wel het een en ander aan. Waarna de apostel in vers 9 besluit met: God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, zodat we daar weer een beetje terechtkomen bij de algemene inhoud van de brief, namelijk: God is wel getrouw, maar als het zo staat, dan verdenk je de Korintiërs ervan dat die waarschijnlijk niet trouw zijn, en dat is in overeenstemming met wat er verder volgt, uiteraard, in de hoofdstukken. Niettemin blijft het een eigenaardig begin van deze brief, omdat de apostel daarin zo zonder meer toch positief en soms zelfs zeer positief spreekt over de Korintiërs, terwijl vanaf vers 10 hij zeer negatief is en dat ook blijft tot het laatste hoofdstuk van de tweede Korinthebrief aan toe. Zeer negatief zelfs. Hoe dat kan? Nou, in de eerste plaats is het zo dat de apostel niet zozeer in deze eerste verse spreekt over de plaatselijke omstandigheden van de Korintiërs, maar kennelijk spreekt over de situatie, de positie van de gelovigen in het algemeen. En dan moet ik dan meteen maar bij zeggen dat hij dat doet ongeacht wat die gelovigen daarvan weten of ervaren of beleven. Want dat staat er in feite ook los van. Dat is die bekende gedachte die ik wel vaker naar voren breng. De bekende gedachte namelijk dat de positie van de gelovige als zodanig absoluut volmaakt is in Christus. Die positie is namelijk in Christus en dus volmaakt. Of om het dan iets uitgebreider te zeggen, en niet alleen de Colossensebrief, maar ook de Korinthebrief daarin te betrekken. De gedachte is volgens Korinthe dat wij leden zijn van het lichaam van Christus. En de gedachte van Colossense is dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Waaruit de conclusie is: gij als leden van zijn lichaam zijt dus, Colossense 2, gij zijt dus in hem volmaakt. En dat geldt wat onze officiële positie en status, of gewoon staat, voor God betreft. Waarna wij altijd meteen vaststellen dat waar het gaat om de toestand van de gelovigen, daar ziet de zaak er inderdaad dikwijls wat anders uit. En dat is bij deze Korintiërs ook daadwerkelijk het geval. Maar waar de apostel altijd eerst over spreekt, dat is een vaste regel, is over de positie van de gelovigen, over zijn staat, want zijn toestand vloeit voort uit zijn staat. Dat wil zeggen, hoe iemand is, zou voort moeten vloeien uit wie iemand is. Dat is ook een volstrekt logische gedachte. De gedachte van de apostel Paulus en van heel het Nieuwe Testament is immers dat wij volmaakt zijn, Colossenzen, opdat wij ook volmaakt zouden wandelen, Filippenzen. Hetzelfde woorden staan daar. Eén van toepassing op de staat, ander op de toestand. Hè? En dat is waar het om gaat. Wij zijn heilig, dus zouden wij heilig wandelen. Wij zijn verlost, dus zouden we als verlosten wandelen. Wij hebben die hemelse roeping, wij zouden dus waardig die hemelse roeping wandelen. En zo zijn er nog een heleboel van die uitdrukkingen die precies op dezelfde wijze kunnen worden toegepast, omdat ze nou eenmaal allemaal synoniem zijn. En voordat de apostel 2 brieven lang feitelijk spreekt over de praktische omstandigheden van de gelovigen, spreekt hij eerst over hun officiële status voor God. Namelijk, zij zijn gemeente Gods, zij zijn geheiligden, dus gebeurd, zij zijn geheiligden in Christus Jezus. Zij zijn geroepen heiligen, zij hebben deel aan die roeping. En dat ze niet wandelen waardig die roeping, dat is een ander verhaal, hè. Maar zij hebben deel aan die roeping, enzovoorts. En zij hebben ook genade ontvangen, om dat maar even door te lezen in vers 3. Zij hebben genade ontvangen en zij hebben ook vrede ontvangen. Dat ze die niet weten te waarderen, is een ander verhaal. En dat ze daar niet mee om weten te gaan of daaruit niet weten te leven. En in de praktijk dus leven in strijd met dat begrip genade en met het begrip vrede. Dat is inderdaad wat in de rest van deze beide brieven aan de orde komt. En de apostel bevestigt dat nog eens in vers 4. Ik dank God, mijn God, alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Niet die u gegeven zal worden, of ik bid God dat hij u genade zal geven of iets dergelijks. Want dat is nergens voor nodig, dat is al lang gebeurd. Dus ik dank mijn God vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. En zij zijn in Christus Jezus. En dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en kennis, veronderstelt dat weliswaar de apostel zelf hen niet op de hoogte gebracht had van al die reden en alle kennis, dat de apostel zelf hen niet verrijkt had, want dat blijkt uit hoofdstuk 2, maar het neemt niet weg dat behalve de apostel Paulus natuurlijk altijd in Korinthe ook nog gepredikt en opgetreden was Apollos, uit vers 12, en zelfs Petrus, daar weten we historisch verder niks van, maar dat blijkt uit deze brief. Voor de gelegenheid wordt hij dan Kefas genoemd, maar voor zover we weten moet dat dezelfde zijn als Petrus, want Kefas betekent hetzelfde als Petrus, maar het is Aramees, hè, in plaats van Grieks. Nou goed. En verder hadden ze zich laten onderwijzen door Christus, want dat wordt ook nog genoemd in vers 12, waarbij ik het er altijd maar op houd, dat kennelijk daarmee bedoeld is Jezus, de woorden van de Heer Jezus namelijk, waarvan zij kennelijk op de hoogte gebracht waren. Waarom ook niet? Want in diezelfde dagen moeten natuurlijk ook de 4 evangeliën geschreven zijn door de 4 evangelisten, en wellicht was hun daarvan het een en ander ter oren gekomen. Het is precies een onderscheid wat in onze dagen nog steeds gemaakt wordt. Alleen in onze dagen speelt Apollos daar geen rol in, omdat wij niet weten wat Apollos daar die Korintiërs eigenlijk verteld heeft. Maar we hebben nou eenmaal brieven van Paulus, we hebben brieven van Petrus en we hebben de woorden van de Heer Jezus, toespraken, woorden van de Heer Jezus, in ieder geval in de evangeliën. En er zijn er genoeg die zeggen, nou geef mij maar Paulus. En anderen zeggen, nou Paulus, dat zie ik niet zo zitten. Dat is een meerderheid meestal. Paulus zie ik niet zo zitten, geef mij maar Petrus. Waarna altijd iemand nog vromer wordt en zegt, nou geef mij maar de woorden van Jezus. Waarna de woorden van Jezus verzameld werden uit de Bijbel en samengebracht werden in één boekje, waarvan ik de schrijver en samensteller nou maar niet zal noemen. Maar dat is even terzijde. Ja, dat gebeurt allemaal hoor. Zodat sommigen zeggen, nou Paulus zie ik niet zo zitten, geef mij maar de bergreden. En dat is hetzelfde als, geef mij maar de woorden van Jezus, die hier dan als Christus wordt aangeduid. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Dat wil zeggen, hen had toch heel wat woord bereikt, op een of andere wijze. Maar daar is het verhaal nog niet mee uit. Want er staat hoe dat gegaan is namelijk, alleen moet men dan aandachtig lezen, want ja, het is nou eenmaal niet al te alledaags Nederlands, maar wel goed Nederlands. Er staat namelijk in vers 5, dat gij in alles Rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis. Hetgeen veronderstelt dat alle reden en alle kennis aan hun bekendgemaakt is. Betekent trouwens ook dat de inhoud van de prediking van de apostel Paulus bij die Korintiërs was terechtgekomen zonder dat dat rechtstreeks door Paulus zelf gebeurd was. Want dat, de laatste zegt hij in hoofdstuk 2. Hij had het zelf niet gedaan. Hij had het willen doen, maar hij had er zo zijn aarzelingen over gehad. Waarna de vraag is, wie zal hem dat dan verteld hebben? Paulus was het niet. Was het dan Apollos? Nou, ik moet u zeggen dat ik dat niet weet. Want van Apollos weten we dat niet. U weet hoe dat... Apollos kent u uit Handelingen? Het was zo dat de apostel Paulus, die kwam in Efeze voor het eerst. Daar bleef hij maar heel kort en verdween toen en liet Aquila en Priscilla achter zich. Was in Efeze. Paulus kwam namelijk uit Korinthe en hij kwam terecht in Efeze. Dat is allemaal in Handelingen achter elkaar. Uit Korinthe kwam hij terecht in Efeze. Daar bleef hij maar even, maar uit Korinthe had hij meegenomen Aquila en Priscilla. Die verhuisden wel eens vaker overigens, dus dat doet er verder niet toe. Maar Paulus zelf verliet Efeze al snel, want hij zou naar Jeruzalem. En hij was nog maar nauwelijks weg of daar in Efeze verscheen ene Apollos. De Jood Apollos namelijk. Die was machtig in de schriften, maar dat mag dan zo geweest zijn. Aquila en Priscilla namen hem even terzijde en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En wat ze hem nou precies verteld hebben, weet ik niet, maar de kans is zeer groot dat ze hem verteld hebben wat de apostel Paulus allemaal wist enzovoorts, zodat ze de man gewoon even hebben bijgespijkerd. Maar wat er gebeurt is dat Apollos prompt verdwijnt van het toneel van Efeze en hij gaat naar waar Paulus vandaan gekomen was, namelijk naar Korinthe. Waarna de vraag is, kende hij nou inderdaad alle reden en alle kennis? Was hem dat bijgebracht of niet? Ik persoonlijk, ik ga er nou niet over op in, maar ik persoonlijk denk dat hij het wel wist, maar dat het niet zo zag zitten. En vanwege de relatie met Aquila en Priscilla, die het dus ook wisten, zal ik maar zeggen, verdween hij dus maar van het toneel om het niet moeilijker te maken dan het was. Maar ik denk dat Apollos er heel wat problemen mee gehad heeft. Dus ik denk niet dat hij degene is die in Korinthe die mensen dat zal verteld hebben. De kans lijkt me niet groot. Maar geef me mening graag voor een betere. Hoe dan ook, dan krijgen we vervolgens Petrus, Kefas, die wel degelijk het een en ander wist, maar die er zelf in ieder geval grote moeite mee had, zodat het voor de hand ligt om Apollos en Petrus wat met elkaar te vergelijken. Petrus, de man die toch bij voorkeur wat horizontaler zich oriënteerde dan de apostel Paulus, zullen we maar zeggen. Iets wat hij later weliswaar heeft afgeleerd, maar ik kan rustig zeggen dat de man er nogal wat moeite mee gehad heeft. Zou hij nou degene geweest zijn die de Korintiërs het een en ander had verteld of niet? Dat is maar zeer de vraag. En wat de woorden van de Heer Jezus betreft, wij kunnen daar in de woorden van de Heer, kunnen wij wel degelijk verwijzingen, zelfs uitgebreide verwijzingen vinden naar onze bedeling, maar ik moet erbij zeggen dat hij nooit expliciet daarover gesproken heeft. Wel verkapte verwijzingen, maar als er een toelichting bij kwam, was het, wat ik nu zeg, verstaat gij nog niet, maar gij zult het na deze verstaan, of woorden van gelijke strekking. Hoe ze eraan gekomen zijn, ik denk niet van een van deze vier die hier genoemd worden, waarna de vraag is van wie dan wel. Dat staat er echt op, van wie dan wel. Terug dus naar 1 Korinthe 1 vers 5. Paulus dankt dat de Korinthiërs in alles rijk zijn geworden in hem, in alle woord en alle kennis. En dan zegt hij hoe dat dan gekomen is. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Hoe dan? Getuigenis van Christus, dat is toch woord en kennis? En wat Paulus predikte, was inderdaad getuigenis van Christus, namelijk wie Christus is. En in het bijzonder wie hij nu is. Ook als hoofd van de gemeente, ook als gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel enzovoorts. En de apostel zegt hier dat die getuigenis van Christus bevestigd is onder u. En dan is weer de vraag, hoe dan? Zegt het volgende vers. Kijk, vers 6 begint met gelijk. En dus begint vers 7 met alzo. zodat vers 6 zegt dat de getuigenis van Christus bevestigd is onder hen, en vers 7 zegt hoe dat gebeurd is. Wel, hoe dan? Wel, alzo, namelijk, dat het u aan geen gave ontbreekt. Nou, dan zijn we in Korinthe, noem nou eens een gave. Bovenaan het lijstje beginnen. Ja, toch, dat is een goeie. Die is onderaan de lijst overigens. Maar wat is bovenaan de lijst? Profetie. Profetie. Men zie 1 Korinthe 14 dus, hè. Ja, waar die twee gaven, inderdaad, profetie en spreken in tongen met elkaar vergeleken worden, en waar, als ik het nou met eigen woorden moet zeggen, waar vastgesteld wordt dat die gaven eigenlijk gelijk zijn, het is namelijk allebei profetie. Verder wordt er vastgesteld dat beide gaven dezelfde functie hebben, niet alleen die van profeteren bedoel ik, maar beide gaven zijn gaven van profetie en spreken over de verborgenheid, de verborgenheden. En dat thema van de verborgenheden, dat is precies het thema wat speciaal is toevertrouwd aan de apostel Paulus. Het bekendmaken van de verborgenheid. Maar vergis u niet, Paulus zegt al had ik de gave van profetie, wat was het, 1 Korinthe 14, vers, 1 Korinthe 13 is het nog, vers 2... Dan zegt hij, al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden, waarmee de man overigens niet zegt dat hij die gave niet had, maar hij zegt, al had ik die gave en ik had de liefde niet, dan was ik niks. Waarmee maar gezegd wil zijn, hij had die gave wel en hij had ook liefde, dus is hij wat. Maar dat even terzijde. Het gaat erom dat hij hier zegt dat gave der profetie inhoudt openbaring van de verborgenheden. Profetie openbaar dus woord van God, rechtstreeks. De profeet namelijk spreekt over de verborgenheden. En dus over, in het algemeen, over onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Dat ligt ook zeer voor de hand. Dus de enige reden waarom er geprofeteerd zou worden. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of men spreekt woorden gods die zo zonder meer in het Oude Testament ook al staan. Maar dan hoeft er niet geprofeteerd te worden. Dan kan men gewoon het Oude Testament lezen. Of men spreekt over de bijzonderheden van onze bedeling. Dat zijn zaken die in het Oude Testament weliswaar genoemd en beschreven worden. Maar op bedekte wijze. Dat wil zeggen, ze worden in het Oude Testament inderdaad verborgen. En dus is er een profeet nodig die geïnspireerd door de geest inderdaad deze dingen openbaart. Zodat ik erbij blijf dat al die nieuwtestamentische profeten in principe spraken daarover. En nergens anders over, want voor de rest hoefde er niet geprofeteerd te worden. Een heel simpele zaak. Waarna de gedachte bovendien is, in hetzelfde 1 Korinthe 13, dat waar die waarheden inderdaad bekendgemaakt zijn, en zeker waar die waarheden dan ook nog zwart op wit gesteld zijn, zodat ze vooruit sterven behoed worden, zal ik dan maar zeggen, daar is de gave van profetie inderdaad niet meer nodig. Maar de gedachte is nu dat de gave van profetie inderdaad spreekt over verborgenheden die geopenbaard worden. Wel, hetzelfde doet de gave van spreken in tongen ook. Dat is inderdaad één hoofdstuk verder. 1 Korinthe 14, waar staat in vers 2, in vers 1 staat, streeft of ijvert om de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profiteren. Daarom staat die bovenaan de lijst, bedoel ik, hè. En dan, want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Goden, want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. En dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, zijn verborgenheden omdat niemand ze verstaat. Maar dat is nou juist de aardigheid van het spreken in tongen. Het feit dat niemand ze verstaat, omdat het nou eenmaal een vreemde taal is, is tegelijkertijd een teken van de aard van de verborgenheden, die namelijk niet verstaan worden door de natuurlijke mens in het algemeen. Maar dat is weer 1 Korinthe 2. Maar de gedachte blijft dat door de profetie, als wel door het spreken in tongen, gesproken wordt over deze verborgenheden, via profetie in de omgangstaal dus, en via de tongen in andere talen, maar de functie is gelijk en de inhoud van wat gezegd wordt is inderdaad ook gelijk. Het gaat namelijk om de waarheden van onze bedeling, die nou eenmaal nog niet zwart op wit stonden, die niet algemeen bekend waren en waar er behoefte aan was, openbaar te heersen inderdaad bij de mond van profeten en niet alleen door de apostel Paulus. Hij was wel profeet, maar er waren er inderdaad meer. En dat is waar het om gaat. Alleen door de apostel Paulus zijn ze zwart op wit gesteld, zodat voor ons inderdaad de brieven van Paulus van belang zijn en niet meer die andere profeten die verder inderdaad maar een tijdelijke functie vervulden. Nou, dat is waar 1 Korinthe 1 dus al over spreekt, namelijk vers 7. Want er staat dat zij verrijkt zijn geworden met alle reden en alle kennis, en dat inderdaad de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, in afwachting van de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het betekent dus dat inderdaad die gaven daar functioneren, niet alleen deze twee uiteraard, maar nog meer, maar deze twee die in hoofdstuk 14 dan uitgebreid besproken worden, zijn van het grootste belang, omdat juist door deze gaven dat woord en deze kennis bekendgemaakt wordt. Alleen het eigenaardige van het verhaal is dat weliswaar deze gaven aanwezig waren en dat kennelijk, volgens wat blijkt uit hoofdstuk 12 tot en met 14, de Korintiërs roemden in de gaven die ze hadden. Zij koketteerden daarmee, zij waren er trots op. Maar het hele punt was, en dat blijkt in het bijzonder uit 1 Korinthe 14, maar ook uit hoofdstuk 13, dat men in de praktijk die gaven misbruikte. Dat wil zeggen, men demonstreerde die gaven te hebben, maar de gaven werd niet ten nutte gemaakt. Dat wil zeggen, het woord werd wel gesproken, maar daar ging het maar om dat het woord gesproken zou worden. Maar dat men ernaar luistert en er consequenties aan verbindt, dat men zijn vertrouwen erop stelt, wel, daaraan ontbrak het kennelijk in deze gemeente. En dat is het hele verhaal, namelijk, ze waren wel verrijkt geworden in alle reden en alle kennis. Ze hadden alleen niet alle reden en alle kennis aanvaard. Het ging hun om de verpakking, om het feit dat het er was, maar verder deden ze er niks mee. En als u het vreemd vindt, dan wijs ik u maar op een veel eenvoudiger verschijnsel. De Bijbel is ongetwijfeld het meest gedrukt, het meest verspreide boek ter wereld, maar als u het mij vraagt, het minst gelezen. Bedankt aan Jo Bos, die me dat eens een keer voorhield. En zo is het ongetwijfeld ook. Men heeft een Bijbel, maar men leest hem niet. Men heeft een Bijbel, men roemt er ook in dat men er een heeft. Van kaft tot kaft geloven en dat soort dingen, weet u wel. Maar geen benul van wat de schrift zegt. Sorry dat het zo arrogant klinkt, maar zo is het in de praktijk toch zo dikwijls. Men beroemt zich in het woord, men noemt zich bijbelvast of bijbelgelovige christenen enzovoorts. En op die grond bestrijdt men alles wat aan menselijke filosofie ontwikkeld wordt enzovoort, want men is bijbelvast. Maar in plaats van dat men vasthoudt aan de Bijbel, bestrijdt men alleen leringen die van mensen komen. Maar dat heeft weinig zin, zolang men zich niet vasthoudt aan wat God ons leert en wat God ons bekendgemaakt heeft in zijn woord. Nou, dat is het probleem van de Korintiërs. Wel gaven, maar geen vrucht. En ik kan nooit nalaten er meteen achter te zeggen dat gaven geen blijk zijn van geestelijk leven, maar dat vrucht blijk is van geestelijk leven. Dat is ook de strekking in bijzonder van 1 Korinthe 13, waar de apostel zegt, ja, er zijn wel gaven genoeg, maar al had je ook de beste gaven en je had geen vrucht, je had de liefde niet, dan was je nog niks. Want het gebruik van die gaven is niet een bewijs van geestelijk leven. Integendeel, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort, dat is bewijs van geestelijk leven. En dat men die gaven heeft, wel, dat zegt nog niks. Als we dan die gaven hebben, zegt de apostel in een andere plaats, zo laat ons die gaven dan gebruiken. Niet misbruiken, gebruiken. Zich niet op beroemen dat men die gave heeft, maar de gave gebruiken voor het doel waarvoor hij bestemd is. En daaraan ontbrak het. Het is trouwens ook net zoiets als wat de apostel Johannes schrijft. Die schrijft namelijk bij gelegenheid aan wie dan ook. Maar hij schrijft in zijn brieven, gij weet alle dingen, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Dat is nog een uitspraak, zeg. Want er staat lijnrecht, schijnbaar althans, lijnrecht tegenover de uitspraak dat de voorgangers zijn in de gemeente die inderdaad zouden leren dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot leraars enzovoorts. Daar gaat het inderdaad niet buitenom. En toch zegt Johannes, dat is niet nodig. Gij weet alle dingen, gij hebt niet voor nodig dat iemand u leert. Maar de clue zit er me natuurlijk in dat Johannes daarbij verwijst op het bezit van die kennis, zwart op wit, op het woord van God, namelijk op de Bijbel als zodanig. Je hebt dat woord, je hoeft niet uit andere bron onderwezen te worden dan alleen uit het woord van God. Gij weet alle dingen, wil gewoon zeggen, alle kennis is aan u gegeven. Maar wat men ermee doet, dat is mij weer wat anders. En als ik het vertel, denk ik altijd aan één leraar die op school tegen mij zei, daar was ik heel blij mee wat hij zei. Die zei, je hoeft niet alles uit hoofd te weten als je dan maar weet waar je het vinden moet. Als je maar zorgt dat je het kunt vinden, dan hoef je verder niks te onthouden. Dus maakte mij spiekbriefjes, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Maar zo is het ook. Je hoeft niet uit hoofd te weten. Als je maar weet waar je het haalt dan. En zo is het maar net. Wij beschikken namelijk over het woord. Wij beschikken over die kennis. De vraag is alleen of we er ook daadwerkelijk wat mee doen. En wat de Korintiërs betreft, het antwoord zou nee geweest zijn. Men deed er namelijk niks mee. Dus het lijkt positief. Het is ook positief. Maar het negatieve komt daarna, namelijk ze hebben het wel, maar ze doen er niks mee. Zij zijn kinderen gods, maar wandelen niet als kinderen gods. Zij hebben de geest ontvangen, maar zij leven niet geestelijk. En dus begrijpen zij niet de dingen die des geestes gods zijn. Zoals het staat in het volgende hoofdstuk, 1 Korinthe 2. En dan nog wat, vers 7. Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt. En dan staat er, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus. De merkwaardige uitspraak, als je de zin gewoon in zijn geheel leest, betekent het dat zij in afwachting van de openbaring van onze Heere Jezus Christus beschikken over alle gaven, want dat is wat er staat, er ontbreekt er geen één. Alzo dat het u aan gene gaven ontbreekt, verwachtende, terwijl u verwachtte, dus in afwachting van de openbaring van onze Heere Jezus Christus. En dat is eigenaardig, want 1 Korinthe 13 en daarna ook 14 legt omstandig uit dat daarna wel degelijk gaven zouden ontbreken, terwijl men nog steeds zou wachten op de wederkomst van Christus. Terwijl hier gesuggereerd wordt dat men in afwachting van de wederkomst van Christus inderdaad over alle gaven zou moeten dan wel kunnen beschikken. En toch is dat niet juist. En dat is omdat de uitdrukking openbaring van onze Heer Jezus Christus hier kennelijk, want dat blijkt gewoon uit de context, niet de aanduiding is van de wederkomst van Christus. En strikt genomen, het woord openbaring betekent ook niet wederkomst. Alleen, de term wordt daar wel eens op van toepassing gebracht. Dat kan het dus zijn, maar het hoeft het niet te zijn. Openbaring wil immers letterlijk zeggen ontsluiering, ontdekking, of beter nog, het bekendmaken van wat tot dan toe verborgen was. En dus wordt de wederkomst van Christus soms aangeduid als de openbaring van de Heer Jezus Christus. Want hij verbergt zich in onze dagen, dat impliceert de uitdrukking dus, hè. Hij verbergt zich in onze dagen, maar in de toekomst zal hij openbaar worden en hij zal zich dus vertonen. En in die zin is de uitdrukking dan synoniem met de wederkomst van Christus. Maar daar gaat het hier kennelijk niet over. De gedachte is namelijk dat men over deze gaven beschikt, voorlopig, namelijk vers 3 of hoofdstuk 13 moet ik zeggen, 1 Korinthe 13, men beschikt over deze gaven, hoe lang? De gave waardoor namelijk kennis en reden en wijsheid bekendgemaakt wordt. Hoe lang beschikt men daarover? Totdat het volmaakte zal gekomen zijn. En dat betekent in de praktijk gewoon, totdat Christus geopenbaard, bekendgemaakt zal zijn, die wedergekomen zijn, bekendgemaakt zal zijn aan de gelovigen, of eventueel totdat wat bekendgemaakt moest worden ook zwart op wit gesteld is, zodat iedereen erover kan beschikken. Vergis je dus niet, die uitdrukking, openbaring van onze Heer Jezus Christus, kan dus betekenen zijn lichamelijke verschijning, zijn wederkomst in de toekomst, maar het kan net zo goed zijn De Christus, de Heer Jezus Christus, die zich bekend maakt. En dat moet goed begrijpen, de Heer verbergt zich voor de mensheid in het algemeen, maar wanneer wij tot geloof komen in zijn woord, maakt hij zich aan ons bekend. Hij was verborgen, maar maakt zich aan ons bekend. Met andere woorden, hij openbaart zich aan ons. Dat is wat het is. En dat is niet alleen hier zo, want het is niet een vondst om het vers een beetje aan elkaar te praten. Zo is het niet. Wij vinden bijvoorbeeld een gelijke uitdrukking in 1 Petrus. Laat ik die dan ook maar even noemen. Er zijn er trouwens meer, hoor. Er staat 1 Petrus 1, vers 13. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Wanneer? Ja, lezen kunnen we allemaal. Maar wanneer wordt die genade ons toegebracht? Nou, er zijn twee mogelijkheden maar, die ik ken in ieder geval. De een is, de zaligmakende genade Gods is al verschenen aan alle mensen, dus daar kan het niet over gaan. Toch? En de tweede mogelijkheid is de genade die wij nu ontvangen om daaruit te leven. Weet u wel, het neem ik aan bekende verhaal van de Heer die gezeten is op de troon der genade, niet in de toekomst, nu, in de toekomst ook, maar nu gezeten is op de troon der genade waarheen wij naderen, lenden om God, waarheen wij naderen om te ontvangen, daar gaat hij weer. Doe ik met opzet hoor, altijd maar repeteren. Om te ontvangen, genade. En barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, maar om te ontvangen, genade. Nu. Dus wat zegt de apostel Petrus nou? Hij zegt, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Wanneer? Nou, wij ontvangen geen genade bij de wederkomst van Christus hoor. Ik sta me af te vragen of ik kan bedenken of het misschien nodig zal zijn dan. Hè? Maar ik zou het niet weten. Nee, vers 20 ook. Hè? Wij ontvangen genade nu. Hoe dan? Nou, is heel eenvoudig. Als Christus aan ons gepredikt en bekendgemaakt wordt, dan is het de Christus die alle brieven en evangelie bovendien, de Christus namelijk die gezeten is aan de rechterhand Gods, sinds zijn opstanding, die gezeten is aan de rechterhand Gods, van wie wij genade ontvangen. En dat is niet alleen de Hebreeënbrief, dat zijn alle brieven die daarover spreken. Ik hoop er straks nog even op terug te komen. Maar om genade nu. Wij leren Christus kennen als de verhoogde aan de rechterhand Gods, als degene die gezeten is op de troon der genade, en dus als degene die ons genade geeft. En naarmate we hem kennen, kunnen en vermoedelijk zullen wij leven uit zijn genade. En ik ben geneigd het ook om te draaien. Als we niet bereid zijn te leven uit genade, zullen we hem vermoedelijk ook niet leren kennen. Of moet ik zeggen, dan openbaart hij zich niet aan ons. Dat is iets moeilijker. Maar goed, die ga ik nou toch niet uitleggen. Dat doe ik dan wellicht wel weer een andere keer. Maar het gaat om dit principe, dat de Heer zich aan ons bekend maakt, openbaar dus, want hij is verborgen. Waar de Heer zich aan ons bekend maakt, geeft hij ons inderdaad genade en leren we hem kennen als degene die genade geeft, opdat we daaruit inderdaad zouden leven. Dat is de gedachtegang. En dat lees je dan in 1 Petrus 1, vers 13. Hoopt volkomen, niet dat we daarop moeten hopen voor de toekomst, maar in het heden. Daar gaat het immers over. Ik wil nog niet in herhalingen vallen, maar er staat immers dat het gaat over verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid de zielen van vers 9 en daarna vers 13, opschortende de lenden uws verstands en nuchter zijnde. Dat is nu dus, terwijl we nog op aarde zijn en in het vlees zijn, hoop volkomen, daar vestigen we dus onze hoop op, niet alleen voor de toekomst. Dat is wel zo natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Wij stellen nu onze verwachting op de Heer. Hoopt volkomenlijk op de genade, niet die u toegebracht zal worden. Ik weet wel, in de omgangstaal, in het Nederlands van de omgangstaal, kan de uitdrukking die u toegebracht wordt ook gerust betekenen die u toegebracht zal worden. Want in de omgangstaal gebruiken wij sowieso geen toekomende tijd meer. Ik heb er de laatste tijd eens op gelet. Er is niemand die het nog gebruikt. Nergens. Ook in de krant niet, zal ik maar zeggen. Het gebeurt gewoon niet. Maar de Bijbel gebruikt het wel, en heel nadrukkelijk. Het maakt onderscheid tussen heden en toekomst. En er staat dus niet die u toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus. Hoewel het dan nog niet verkeerd zou zijn, hoor. Maar het staat er niet. Er staat die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dus nu, en dus staat er, als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in onwetendheid waren. Kortom, gij dient heilig te worden in al uw wandel. Vers 15. Nu, en in die wandel, terwijl wij wandelen, hopen wij 100%, vergis u niet, 100% niet op onze eigen inventiviteit, vindingrijkheid, of hoe het maar heten mag, hè, of op onze eigen kwaliteiten. Maar inderdaad, wij hopen volkomenlijk op de genade die ons nu toegebracht wordt. En dat is precies wat inderdaad in vers 20 nog eens een keer bevestigd wordt. Ik heb in mijn Bijbelpijltje staan tussen vers 13 en vers 20. Dan zo van, het hoort bij elkaar. En vers 20 zegt namelijk over Christus, de welke wel voorgekend is geweest voor de nederwerping in de wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Nou, dat kan niet missen. Voorgekend, dat is duidelijk, en geopenbaard nu. Geopenbaard is in deze, niet openbaar zal worden straks, in die laatste tijden, maar in deze laatste tijden. En ik wijs er maar op dat de schrift nu eenmaal verschil maakt tussen deze laatste tijd, tijd van het nieuwe verbond al namelijk, na de opstanding van Christus, dat is laatste tijd. Maar deze laatste tijd, onze tegenwoordige bedeling, ter onderscheiding van die laatste tijd, de tijd namelijk van de wederkomst van Christus. Je vindt de uitdrukking trouwens ook in Hebreeën 1 vers 1. De hele Hebreeënbrief die over die positie van Christus spreekt, Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen, want er zijn nog andere laatste dagen, die zullen er zijn in de toekomst. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door of in de Zoon die er gesteld is tot erfgenaam van alles. Nou, daar gaat het om. Het is die Zoon die aan ons geopenbaard wordt in het woord. Dus Christus die aan ons geopenbaard wordt in deze laatste dagen. Dat is waar het om gaat. Zodat inderdaad de gedachte is in 1 Korinthe 1 dat deze gaven er zijn in afwachting van de openbaring van onze Heer Jezus Christus, en volgens hoofdstuk 13 in afwachting van dat het volmaakte zal gekomen zijn. En het volmaakte is gekomen. En er is volmaakt geprofeteerd, en zeker, er is volmaakt in tongen gesproken, maar er is volmaakt geprofeteerd, daarom zijn er geen profeten meer, het volmaakte is gekomen en Christus is geopenbaard, in ieder geval in zijn woord, en dat is het dan. Vandaar dat die gaven waardoor alle reden en kennis openbaar gemaakt wordt, inderdaad niet meer gegeven wordt. Want als wij kennis hebben van Christus, is dat gewoon door het onderzoek der schriften, dat gaat niet buiten de Bijbel om. En als u denkt, maar het gaat toch door de geest, dan zeg ik, ja, dat is precies zo. De geest leidt ons in heel de waarheid en dus ook in het onderzoek der schriften. Zo zit het nou eenmaal. Maar het is aan de schrift gebonden. Dus inderdaad, gaven in afwachting van dat het volmaakte zal gekomen zijn, of in afwachting van de volledige openbaring, in deze zin althans, van onze Heer Jezus Christus. En die Christus, die zal u ook vaststellen tot het einde toe, onstraffelijk, in de dag van onze Heer Jezus Christus. En dat gaat wel over de wederkomst van Christus. Maar als Christus aan ons niet geopenbaard is, dan zullen wij niet eens weten dat wij onstraffelijk zullen zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. We zullen niet weten dat Hij degene is die ons heiligt en reinigt enzovoorts, en stelt, neerzet enzovoorts, of bevestigt. Wel, dan kunnen we met dit vers verder ook niks. En dan zeg ik weer, het is weer positief, want de Korintiërs zullen onstraffelijk zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is feitelijk dus de dag van Christus en onze openbaring dus voor de rechterstoel van Christus, want daar gaat het feitelijk over, hè. Zijn die Korintiërs dan onstraffelijk, ondanks alles? Ja, zonder straf betekent het. Maar niet zonder schade, hoor. Maar dat staat in hoofdstuk 3. 1 Korinthe 3. waar staat dat hun werken zouden verbranden, hout, hooi en stro, doch zij zelf zouden behouden worden als door vuur. Zij zelf blijven onstraffelijk, maar van hun werken en van hun levenswandel blijft inderdaad niks over. Niet voor straf, maar gewoon dat het niks waard is. Een productie die nergens toe leidt. Maar daarom hebben ze nog geen straf. Zij zijn en blijven onstraffelijk, maar dat is dan ook wel het minste. Het is bovendien de gedachte natuurlijk uit niet alleen Romeinen 14, twee bladzijden eerder, waar staat inderdaad dat allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, volgens vers 10. Maar er stond in Romeinen 14, vers 4 al, dat elke gelovige staat of valt voor zijn eigen Heer. En die Heer is uiteraard Christus, volgens vers 10. En volgens vers 4 is het God. En daar staat, God is machtig hem vast te stellen, want hij zal vastgesteld worden, vers 4. En wij als gelovigen zullen dus bevestigd, vastgesteld worden, niet onderuit gehaald worden. Wij zullen onstraffelijk zijn, inderdaad, wanneer wij voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Hetzelfde komen we dus noodzakelijk ook tegen in Thessalonicense, waar immers over de opname van de gemeente gesproken wordt, en dus eigenlijk ook over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dan vinden we de uitspraak in ieder geval in 1 Thessalonicense 3... vers 13, opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dat gaat dus inderdaad over de wederkomst van Christus. En daarna hebben we zo'n uitspraak ook in hoofdstuk 5, vers 23. De God des vredes zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij zou dat doen, want het onberispelijke verschijnt daar domweg niet. Of het berispelijke bedoel ik, het straffelijke verschijnt daar domweg niet, wordt gewoon weggenomen. En dat is het goede nieuws, in ieder geval ook voor de Corinthiërs. Daar gaat het maar om, hè. Nou, hoe dat ook zij, een en ander is inderdaad het resultaat van vers 9 van 1 Korinthe 1. Namelijk, God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap en dus eenheid van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat is de afsluiting en min of meer de samenvatting van de voorgaande verzen, waarin dus die roeping genoemd werd en waarin ook over die gemeente of gemeenschap gesproken werd. Maar er staat hier dat die roeping en die gemeenschap het resultaat zijn niet van de trouw van de gelovigen, niet van die van de Korinthe, maar ook niet bijvoorbeeld die van Efeze. Het is altijd het resultaat van de trouw van God. God is namelijk trouw aan zijn woord. Je weet nog een ander woord voor het vertrouw? Geloof, precies. Dat staat dus in Romeinen 3 of 5, weet ik zo gauw niet meer. God is namelijk trouw aan zijn woord, en daarom wordt daar gesproken over het geloof van God. Hij blijft trouw aan zijn woord. En dat geldt niet alleen voor God zelf. Dezezelfde waarheid van 1 Korinthe 1 vers 9 wordt op andere plaats ook naar voren gebracht. En alleen heet het dan niet God, maar dan heet hij Christus. In zowel de Hebreeënbrief als in de brieven van Johannes, namelijk wordt gezegd dat Christus trouw is, als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, dat Christus trouw is aan degene die hem gesteld heeft, niet aan de gemeente, want hoewel hij de gemeente dient, in de praktijk is hij officieel wat zijn staat betreft in dienst van God. Heb je het weer, verschil tussen staat en omstandigheden, hè? Christus in dienst van God dient de gemeente. Alleen hij neemt geen opdrachten van de gemeente aan, maar van God. En hij is ook niet trouw aan de gemeente in de eerste plaats, hoewel hij dat natuurlijk is. Maar hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft, Hebreeën 3. En in hetzelfde verband, 1 Johannes 1, indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar hij is niet een trouw aan ons. Hij is per slot ook niet in onze dienst. Hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. als hoge priester, middelaar, voorspraak, borg of hoe het allemaal maar heten mag, hè? Dus inderdaad, God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heere. En dat betekent dat wij van die gemeenschap deel uit blijven maken, gewoon op grond van geloof. Dat is een vaststaand gegeven, alleen dat ligt niet aan onze trouw, maar ligt aan zijn trouw. Ligt niet aan onze werken, het ligt aan zijn werken, enzovoorts. En dat is de basis van ons leven, ook de basis van ons christelijke of geestelijke leven, of hoe je dat dan maar zegt, van daaruit leven. Wij en de bedoeling is dat ons leven de weerspiegeling is van die positie die wij voor God innemen. Maar die positie, die kan inderdaad samengevat worden met de woorden van vers 3. De groet. Genade en vrede. Want daar valt dit allemaal onder. Dat goede omstandigheden ook zijn. Hoe onze wandel ook is. Ter eer of ter onere, maakt niks uit. Genade en vrede is ons gegeven en daaruit zouden wij leven. En dan kom ik bij een heel ander punt. Ga ik met genoegen nog even op in. Hè. Genade en vrede. De gebruikelijke Griekse en Joodse groet. Mooie historische verklaring. Jood en heiden, één gemaakt in Christus. En genade en vrede van Christus is allemaal tot je dienst. Maar dat is niet de Bijbelse verklaring natuurlijk, hè, de historische. Dat is niet de Bijbelse verklaring. De Bijbelse verklaring is een heel andere. De Bijbelse verklaring is dat beide termen, namelijk zowel genade als vrede, in de praktijk kenmerken zijn, wezenskenmerken feitelijk, van het nieuwe verbond en daarom aanduidingen zijn van het nieuwe verbond als zodanig. Ik blijf dat herhalen, er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar er staat niks over het nieuwe verbond. Dan zeg ik, nou, dat moet u even wachten tot 2 Korinthe 3, want daar staat het nieuwe verbond wel degelijk. Hè? Maar, want men beweert dan dat dat een term is die alleen gebruikt wordt in de Hebreeënbrief en dat het alleen met Hebreeën te maken heeft of zoiets. Maar dat is uiteraard niet zo. Korinthe spreekt over het nieuwe verbond in 2 Korinthe 3, waar staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft wat onze staat betreft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Let op de subtiele formulering. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Of we dat in de praktijk ook zijn, ja, daar gaat het dan net over. Maar officieel zijn we dat. Dat is hetzelfde verhaal als of we priesters zijn, dat staat op de bezin. Maar we zijn als priesters geboren. Maar of we ook als priester functioneren, is een ander verhaal. Je kunt ook gewoon zeggen, wij zijn kinderen gods, maar of we ook als kinderen gods leven, ja, dat is inderdaad een ander verhaal. Maar dat wel degelijk hier gesproken wordt over het nieuwe verbond en over de tegenstelling tussen nieuwe en oude verbond, dat lijkt me duidelijk. In 2 Korinthe 3 is dat zonder meer zo, dan worden de termen ook gebruikt. Maar hier in 1 Korinthe 1 is dat al zo, want hoewel de term nieuwe verbond niet gebruikt wordt, staat er wel degelijk genade en vrede en dat is het nieuwe verbond. Beide zijn het. Ik blijf zeggen dat heel de term nieuwe verbond op zich nauwelijks iets betekent, behalve dan dat het een verbond is, maar dan weet je nog niks. Tussen wie en wie dan, dat weet je dan nog niet. Dat zegt dus heel weinig. Het spreekt alleen over eenheid, verbondenheid, verband, hè, verbond. Maar verder zegt het bijvoeglijk naamwoord, zegt helemaal niks. Nieuw. Waarom heet het nieuw? Nou, het wordt in Hebreeën 8 toegelicht natuurlijk, waarom het nieuw verbond heet. Omdat het komt ter vervanging van een ander verbond en men zou die twee niet moeten verwarren. Nou ja, dat helpt dus ook niks. Want in de praktijk wordt het wel degelijk verward. Dat heb je zo. Heb ik altijd zo op die zondag dat ik hier moet spreken. Voordat ik hier kom, lees ik meestal nog wat in wat meer traditioneel, conventioneel georiënteerde christelijke lectuur. En daar kan ik nou nooit uit begrijpen. Echt, ik doe echt moeite, want ik wil dat echt graag weten. Maar ik kan nooit begrijpen hoe men het verschil ziet tussen het oude en nieuwe verbond. Volgens mij ziet men het niet, maar ik had er vandaag nog in de handen, zo dik, een boek over het nieuwe verbond. Maar het ging over het oude. Dat dan wel niet deugde, dat stond er ook in. Maar wel dat we eronder leefden. Nou ja, niet met die uitdrukking. We leefden er niet onder, maar het werd wel toegepast. Ik begrijp het verschil niet. Terwijl die term nieuwe verbond juist maar één betekenis kan hebben... Er staat ook maar één keer in het Oude Testament, Jeremia 31... Er staat bij wat de betekenis is. Er staat namelijk het nieuw verbond niet zoals het oude verbond... zoals het verbond namelijk wat ik met hun vaderen heb gesloten... toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Met andere woorden, het nieuwe verbond heet nieuw verbond... omdat het oude verbond namelijk dat der wet vervangt. En Hebreeën 8 legt dat ook uit. Hebreeën 8 citeert uitgebreid deze uitspraken uit Jeremia 31. En na dat citaat besluit het met te zeggen... waar de Heer gesproken heeft over een nieuw verbond... betekent het dat het oude verouderd is en nabij de verdwijning. Dus nieuw verbond betekent feitelijk dat het oude verdwijnen zou... en inmiddels dus dat het oude verdwenen is. Maar dat zegt dan nog niks over de aard, de inhoud van het verbond... Zegt iets over de plaats van het verbond. Namelijk dat het verbond is tussen God en de mens in het algemeen. En in het bijzonder tussen God en Israël. Of wat er maar onder verstaan moet worden. Maar verder zegt het niks. Het is ook niet een echte naam. Als je bijbelse termen zoekt voor het nieuwe verbond. Dan kom je bij andere uitdrukkingen terecht. Namelijk een eeuwig verbond. Hetgeen ongeveer hetzelfde betekent als nieuw verbond. Want waarom heet het... Nieuwe verbond, eeuwig verbond, Jesaja weet u wel, uitgebreid, Jesaja. Waarom heet het eeuwig verbond? Omdat het komt in de plaats van een vergankelijk verbond. Een verbond wat zwak is in zichzelf, omdat het gelegd is op het vlees. Het oude verbond, de wet namelijk, dus. En daarom heet het nieuwe verbond eeuwig verbond, omdat het een vergankelijk verbond vervangt. Dat is heel simpel. Dus verder een positieve waarheid, namelijk het blijft altijd. Betekent tegelijkertijd dat dat verbond niet kan verbroken worden. Maar dat komt ook omdat het een feitelijk onvoorwaardelijk verbond is. Waarna altijd iemand zegt, als het goed is, maar je moet toch geloven. Is toch een voorwaarde. En dan zeg ik, nou zo zit het niet. Het verbond wordt slechts gesloten met degene die geloven. Nadat zij tot geloof gekomen zijn. Zodat het toch een onvoorwaardelijk verbond is, maar het wordt slechts gesloten met gelovigen. Dat is waar het om gaat. Hè? En daarna regelt de Heer de rest. Het is de garantie voor het feit dat iemand die eenmaal tot geloof gekomen is, echt bedoel ik dan, niet met woorden alleen, maar echt, dat zo iemand inderdaad dat niet kan verliezen en dus niet alsnog verloren kan gaan of iets dergelijks. Wedergeboorte sowieso, maar wedergeboorte kan sowieso niet ongedaan gemaakt worden. Want dat is de strekking van het eeuwig verbond. Nou, zo'n term zegt wat. En daarom wordt hij ook veel gebruikt in de Bijbel. De andere uitdrukking voor het nieuwe verbond is... Ja, de band des vredes. Dus die uit Efeze 4. Maar eigenlijk komt hij natuurlijk uit Jesaja. Ik moet even spieken. Dan kan ik ze gewoon niet vinden. Oh ja, Jesaja. Nee, dat is niet Jesaja, nee. Nee, Jesaja 54 is het natuurlijk. Ik zal mijn verbond des vredes met hem maken. Ik zal mij niet meer verbergen, staat daar. En dus betekent het, ik zal mij openbaren. En daarna staat, ik zal mijn verbond des vredes met hen maken. En dat is nog eens een naam waarbij natuurlijk meteen aangegeven wordt dat het oude verbond er een was van strijd. En dus van tweedracht, zeg maar, twisten. En als men dus onder de wet zou leven, dan zou het logisch zijn dat er twisten zouden zijn onder de Corinthiërs. En dat er tweedracht zou zijn, dat er scheuringen zouden zijn. Zie je nog wel de termen uit vers 10 en 11 verklaard. Maar het nieuwe verbond is een verbond des vredes. En dus is het onlogisch dat er scheuringen zijn, tweedracht, twisten of hoe het allemaal maar heten mag. Want de gedachte is inderdaad dat het nieuwe verbond heet verbond des vredes en dat leidt dus tot eenheid. Dat blijkt trouwens in de uitspraak van Jesaja 54, maar meer nog in de uitspraak van Efeze 4. Want dat is die uitspraak die ik nauwelijks meer durf op te zoeken en die ik dus altijd dan toch maar weer uit het hoofd citeer, weet u wel. Bewaren de eenheid des geestes door het verbond des vredes, door de band des vredes, want we hebben één Heer, één geloof, één doop en hoe het allemaal maar heten mag. Eén God en Vader enzovoort. Het gaat over de eenheid die tot stand gekomen is door het verbond des vredes. En aangezien vrede dus het belangrijkste of een van de belangrijkste kenmerken is van het nieuwe verbond, wordt gewoon die term gebruikt ter aanduiding van het nieuwe verbond. Vrede. En dat is op vele plaatsen. Ja, ik heb hier een rijtje schriftplaatsen, maar het ontbreekt me altijd de tijd om ze met u op te zoeken. Maar wat denkt u van Johannes 14? Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Wat is er nou anders dan het nieuwe verbond? En waarom zou het dan wat anders zijn dan Johannes 17 op dezelfde avond uitgesproken, in dezelfde bijeenkomst? Vader, ik bid dat ze allen één zijn. Ik bid dat gij hem bewaart voor de boze. Enzovoort, hè? Eén zijn. En dat ze in mij zijn en zij in u en ik in hen en gij in mij. En ik weet niet precies. Maar eenheid dus, dat is toch waar het over gaat. Hè? Vrede laat ik u. En nadat de Heer was opgestaan, verscheen hij aan zijn discipelen vele malen, bij gelegenheid dan. En wat zei hij, wat waren zijn eerste woorden? Vrede, zei jullie, maar het is niks anders als nieuw verbond is aangebroken. En als u de term vrede zou opzoeken, los van dat verbondesvredes, je term vrede zou opzoeken, zou je ook terechtkomen in Jesaja, waar herhaaldelijk uitgebreid vrede en soms zelfs vrede werd aangekondigd aan het volk, als het tenminste zich zou bekeren tot de Heere. En hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede doen horen, die vrede verkondigen. En er staat dus het goede verkondigen, dat is de blijde boodschap, want evangelie betekent het eigenlijk, hè? Die uitdrukking is dat. Maar als over de inhoud ervan gesproken wordt, dan heet het inderdaad vrede, omdat het daarom gaat. Vrede, eindelijk. En als je dan bedenkt dat vrede synoniem is met rust, ook in de Bijbel, en de woorden door elkaar gebruikt worden, dan is het dus zo dat als de Heer rust belooft, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Waardoor zijn ze vermoeid en belast? Door een juk wat zij nog hun vaders konden dragen, de wet dus. Wat is dan de rust? Het nieuwe verbond, genade dus, dat is het andere woord, genade. Maar het nieuwe verbond dus, rust en vrede. Dat is waar het om gaat, hè. En wat denkt u van Romeinen 5, laat ik die dan in ieder geval noemen, dat is een aardige. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof en niet uit werken, zodat je nog kunt zeggen, geloof staat net zo goed voor het nieuwe verbond. Dat is ook zo, maar ik wou het niet ingewikkelder maken dan het is. De Galatenbrief spreekt daarover. We waren onder de wet totdat het geloof kwam. Maar dat betekent, wij waren onder het oude verbond totdat het nieuwe kwam. En als het geloof gekomen is, zijn we niet meer onder de tuchtmeester en dat was de wet. Om maar eens wat te noemen zo, hè. Dus geloof ook al een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Maar dat even terzijde. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede, daar heb je hem. Hebben vrede bij God, en dan lees ik maar even door. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Maar het moest toch zijn genade en vrede van God en onze Heer Jezus Christus. Maar die genade staat in het volgende vers. Namelijk, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, niet waardoor wij behouden geworden zijn, maar door deze genade in welke wij staan. Stand houden, bevestigd worden. Dat is onze stand, onze positie, onze staat dus, onder het nieuwe verbond. Zie? Dus vrede ter beschrijving van het nieuwe verbond, maar genade, nou, dat durf ik nauwelijks meer te zeggen. Als het oude wet is, dan is het nieuwe verbond uiteraard genade. Of ik citeer gewoon uit Johannes, de wet is door Mozes gegeven, is genoeg, hè? Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden enzovoort. Daar is het zo zonder meer de aanduiding van het nieuwe verbond, maar uiteraard zonder de termen zelf te gebruiken. Nog aardiger vind ik trouwens, dat als je, we hebben het hier nou net naast liggen, maar als je het einde leest van de Romeinenbrief, dan gaat het steeds over de God des vredes. De God des vredes zal dit doen, de God des vredes zal dat doen, enzovoorts. De God des vredes. Dat is dezelfde God als van Abraham, Isaac en Jacob, want wat had God beloofd aan Abraham en Isaac en Jacob? Leg ik dan niet meer uit, hoor. Het nieuwe verbond. En eeuwig leven, dus kracht van onvergankelijk leven, daarmee het nieuwe verbond. Vandaar dat het evangelie en het nieuwe verbond dus gebaseerd is niet op de wet, maar gebaseerd is op de belofte aan Abraham. Dat zal. Dus inderdaad, de God van Abraham, Isaac en Jacob is de God des vredes. Een God namelijk die vrede geeft. Hè? En verder heet de Heer zelfs tot in de Hebreeënbrief aan toe koning des vredes. Met de term van Melchizedek, weet u wel, koning van Salem. Overgezet zijnde koning des vredes staat er dan. Hè? Met welke ook is, of de welke ook is koning des vredes. Maar dat staat daar van de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Maar nou staat er niet koning van het nieuwe verbond. Er staat gewoon koning des vredes, maar dat is hetzelfde. Enzovoorts, enzovoorts. Ik kan een hele lijst van schrift plaatsen, maar laat me zitten. Je kunt het zelf met de concordantie zo opzoeken. Zoek het maar eens uit. Vele malen het geval. Of uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede. Daar herken je ogenblikkelijk het nieuwe verbond in. Zonde vergeven op grond van de dood en opstanding van Christus uiteraard. En wat komt er daarna? Vrede. Ja, dan heb ik het nog niet eens over. Ere zij God in de hoge. Ons lijflied eigenlijk als gemeente. Hè? En vrede op aarde, namelijk in de mensen welbehagen. In de mensen dus inderdaad vrede. Helemaal specifiek voor onze bedeling. Maar dat is wel waar het om gaat. Genade en vrede, inderdaad als kenmerken van het nieuwe verbond. En als de apostel dus zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus, dan wenst hij inderdaad ons toe dat wij niet alleen staan, maar ook wandelen onder dat nieuwe verbond en in overeenstemming met dat nieuwe verbond. En dus ons benaastigende om inderdaad de eenheid die door dat verbond tot stand gebracht is, om die geen geweld aan te doen, maar in tegendeel om ons die bewust te zijn, die eenheid, zodanig dat we er ook uit zouden leven in de praktijk. En dat is de enige echte volgorde. Dus de enige manier om ons daarin te benaastigen. Als wij niet geloven en weten met heel ons hart dat wij één gemaakt zijn en dat we onder dat nieuwe verbond leven, kunnen wij er niet uit leven. Dit is de enige volgorde. De volgorde ook die in 1 Korinthe 2 wordt aangegeven, die van de natuurlijke, de zielijke mens. Ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid enzovoorts. Waarbij de gedachte is dat wij eerst die dingen des geestes Gods zouden aanvaarden, ze leren kennen, dat we de geest, omdat we de geest hebben ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn enzovoorts. En daarna is het de bedoeling dat we daaruit leven. Bovendien zegt de apostel, al deze dingen over onze positie in Christus hebben van doen. Natuurlijk eerst met melk en daarna met vaste spijs. Daardoor moet je opwassen, zei Petrus. En daardoor moeten wij inderdaad zonen worden, zegt de apostel Paulus enzovoorts. En als dat niet gebeurt, als we dat voedsel niet kennen, als zo de Heer niet aan onze harten geopenbaard wordt enzovoorts, dan is het ook onmogelijk daaruit te wandelen. Bovendien, baby's kunnen niet wandelen. Dan kun je wel van ze vragen, maar dat helpt niks. Zoals ouder zijn, kunnen ze het wel, maar willen ze het weer niet meer. Dus, ja, dan moeten ze gedragen worden of in een karretje zitten. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Komt bij christenen trouwens ook voor, hoor. Die het wel kunnen, maar die niet willen. Uit gemakzucht, hè. Worden liever rondgereden dan gedragen. Dan dat ze zelf lopen, hè. Ze worden rondgereden of ze worden gedragen of verdragen. Daar komt het in de praktijk dan dikwijls op neer. Maar de bedoeling is inderdaad gewoon fundamenteel dat we inderdaad zouden opwassen en inderdaad zouden wandelen vanuit deze dingen. En dat is precies ook de volgorde in 1 Korinthe 1. Namelijk dat Christus aan ons geopenbaard wordt en dat vervolgens wij aan hem weer trouw zouden zijn. En inderdaad zouden leven onder de heerschappij der genade. Hetgeen ook alleen maar de aanduiding kan zijn van het nieuwe verbond, want het oude was de heerschappij van de wet. Weet u wel. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, het oude verbond, maar onder de genade. Dus dat kan alleen maar het nieuwe verbond zijn, enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat, zijn waarheden die samengevat worden in wat gebruikelijke woorden wellicht, maar die inderdaad in het kader van de schriften, deze brieven, wel degelijk hun volle inhoud hebben. En dan zou ik moeten afsluiten met inderdaad, genade zij u en vrede. van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen weten met u verbonden te zijn. Dat wij uw geest hebben ontvangen, waardoor wij niet alleen uw leven deelachtig zijn geworden, maar waardoor u ons ook bekend wil maken de dingen die ons door u geschonken zijn. We danken u dat u uw woord voor ons wilt openen, wanneer wij komen eerst tot de Heer Jezus Christus. Wanneer we eerst ons vertrouwen op hem stellen, zou u degene zijn die inderdaad de bedekking zou wegnemen, zodanig dat de Heer aan onze harten zou geopenbaard worden, opdat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding, maar ook deel zouden hebben aan de andere kant aan zijn lijden wellicht. Maar we danken u, Vader, dat we mogen weten dat we onlosmakelijk met u verbonden zijn. Dat we met u verbonden zijn door een eeuwig verbond, omdat het niet afhankelijk is van ons of van onze goede wil of van onze werken, maar doordat het afhankelijk is van u, die nu eenmaal trouw bent. En daar willen we u voor dank zeggen. We danken u ook voor die hoge priester en het hoofd die u ons hebt gegeven. Die voorspraak die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Opdat wij inderdaad met volle vertrouwen en onder alle omstandigheden met vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Om daar genade te ontvangen en daarmee ook vrede en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u voor de grote voorrecht dat we uw kinderen zijn niet alleen, maar dat we ook daaruit mogen leven in afwachting van onze aanstelling tot zonen in de toekomst. We danken u dat u die een goed werk in ons bent begonnen, dat ook wilt voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Daarom leggen we onze levens in uw hand, opdat u inderdaad uw werk in ons zou doen. Opdat u ons zou veranderen naar uw beeld en dat in overeenstemming met uw wil en met uw woord. Wij danken u daarom ook dat we deze avond hier mochten zijn. We willen elkaar ook bij u brengen. Voor de dagen die voor ons liggen, wilt u onze harten en zinnen inderdaad bewaren. En geeft u ons die vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Opdat we ons bewust zouden zijn van wie wij geworden zijn. En dat we ons bewust zouden zijn van onze hemelse roeping. Waaruit we uit de rijkdom van uw genade deel hebben gekregen. Wees u zo ons nabij om Christus wil en uit genade. Amen.